als jullie allemaal willen vertellen wie je bent. Maar laat ik het toch een beetje kort doen. Mijn naam is Gerrit Mes. Ik woon in Kinderdijk al heel lang. En daar komt iemand aan, dus er gaat vast iets mis. Nee. Ik was me nergens van bewust, maar er was toch iets uit. Dus ik woon in Kinderdijk, ik ben getrouwd met Marianne. Daar zal ik straks in de preek nog wat over vertellen. We hebben 3 kinderen, allemaal al groot, we hebben al kleinkinderen. En ik ben 50 jaar timmerman geweest en inmiddels met pensioen op dat terrein. En 28 jaar voorganger en ook daar ben ik met pensioen. En dat laatste voorganger timmerman was de laatste 10, 15 jaar in deeltijd. Dus 3 dagen timmeren en 2 dagen werken voor de kerk. Nou, dan weet u in ieder geval een beetje wie ik ben. En we gaan lezen met elkaar. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik heb eerlijk gezegd geen idee welke vertaling jullie gebruiken.
Zelfde.
Oké, mooi. En we lezen uit Hebreeën 5. En jullie zijn een beetje gewend om terug te praten, merk ik. Ah, daar hou ik wel van. Ja. Hebreeën 5. En dan lezen we vanaf vers 11. Maar dan is het goed om even daarvoor te vertellen dat het hier over de Heer Jezus gaat. En dat heel de Hebreeënbrief een beschrijving is van zijn offer, maar ook van zijn werk als hoge priester. Het voert nu te ver om daar uitgebreid op in te gaan. Maar dat u dat weet, want er staat in vers 11 over hem, en dat vind ik jammer. Deze vertaling schrijft hem met een kleine letter, maar je moet hem eigenlijk lezen met een grote letter. Het gaat over de Heer Jezus, met een hoofdletter. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Iedere immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Ik heb op nogal wat plekken over dit Bijbelgedeelte gesproken. En het thema wat je erboven zou mogen zetten is volwassen. Vraagteken. Dus ik wil nadenken met jullie over volwassenheid en dan met name geestelijke volwassenheid. Dat is geen automatisme. Ook geen volwassenheid gewoon in het normale leven is ook geen automatisme. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van het Peter Pan-syndroom. Wie heeft er wel eens van gehoord? Niemand. Ik dacht, ja, dat komt misschien... Oh, achterin zie ik toch iemand. Nou, dat Peter Pan, misschien ken je het verhaal, was een jongen die eigenlijk niet volwassen wilde worden. En daar is in de jaren 80 van de vorige eeuw... Eigenlijk in de psychologie is dat een beetje gebruikt voor mensen die eigenlijk wel volwassen dingen willen doen, maar de verantwoordelijkheid die daarbij hoort niet willen dragen. Dus in die zin niet volwassen willen worden. Ik zag ooit in het journaal is gefilmd in een studentenflat, jongelui. En aan de ene kant van die studentenkamer zag je allemaal posters hangen van kinderfilms, Disneyfilms. En aan de andere kant van de kamer stonden de bierkratten opgestapeld tot het plafond. Dus eigenlijk van 2 walletjes willen eten. Ik heb ooit bij ons in de gemeente, ik weet niet of ik dat mag zeggen hier, dat hoor ik dan na afloop wel. Maar ooit is gezegd van, ze willen wel seks, maar dan onder een dekbed van Winnie de Poe. En dan hoor ik achteraf wel of dit mocht of niet. Dus volwassen... En verantwoordelijkheid horen heel sterk bij elkaar in de Bijbel. Maar ook in het normale leven. Maar het is niet zo dat in alle culturen dat even sterk aanwezig is. Wij hadden vroeger een overbuurvrouw die werkte op de sociale dienst in een hele grote stad. En die vertelde ons dat ze soms voor haar bureau mensen had staan, dames, uit andere culturen. Ze zei, en soms hebben ze wel 4 kinderen van 4 verschillende vaders. Omdat geen van die vaders zijn verantwoordelijkheid neemt. En ze iedere keer maar weer hoopt, als ik nou een kind van hem krijg, dan zal hij zich aan mij binden. En dat gebeurt dan in de praktijk niet. Dus volwassenheid, verantwoordelijkheid, is iets wat je soms vanuit je cultuur meekrijgt. Is iets wat je vanuit je genetische achtergrond meekrijgt. Is iets ook wat je vanuit je opvoeding meekrijgt. En vanuit je opvoeding is er soms ook sprake geweest van enige karaktervorming, waardoor wij onze verantwoordelijkheid pakken. Ik durf wel te zeggen dat mijn ouders in ieder geval geprobeerd hebben om ons verantwoordelijk op te voeden. Ik zal u een voorbeeld geven om ons een beetje karakter te geven. Ik zei u net, ik ben 50 jaar timmerman geweest. En toen ik begon als 15-jarige jongen, werkte ik bij een familiebedrijf op Nieuw-Lekkerland. En ons bedrijf deed ook rioleringen ontstoppen. Nou, dat is niet leuk. En als je 15 bent, dan helemaal niet. Maar mijn moeder vroeg toen aan mij of ik de riolering van het toilet bij ons thuis wilde doorstoppen. Ik was 16, mijn vader was al overleden. Dus vroeg aan mij of ik dat wilde doen. En je snapt wel, ik zei niet zomaar hardop nee. Maar ik stelde maar uit en ik stelde maar uit omdat ik het gewoon een heel smerig karweitje vond. En daar absoluut geen zin in had. En wat deed mijn moeder? En dat was karaktervorming. Mijn moeder belde mijn werkgever. En zei, ik wil dat u bij ons de riolering komt ontstoppen. En ik wil dat u Gerrit stuurt. Dat is karaktervorming. Nou, dat vind je in de Bijbel ook terug. Denk aan Numeri 14, waar God tegen Israël, ieder individu, zegt, omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, ik hou jullie daar verantwoordelijk voor, zullen jullie niet in het beloofde land komen. Van 20 jaar en ouder. Dus in de Bijbel vind je dat ook terug. En deze tekst die wij gelezen hebben met elkaar, daar vind je dat ook in terug. Dat de schrijver zegt, naar de tijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn. Maar jullie zijn nog steeds onvolwassen. En hij spreekt ze heel persoonlijk aan. Dus zij kunnen zich niet verschuilen achter bijvoorbeeld de kerk waarin ze zitten. Zeggen, ja, wij krijgen nou eenmaal heel weinig voeding. Er is weinig karaktervorming bij ons in de kerk. Zij worden persoonlijk daarop aangesproken. Ook in nummer 14. En daar wordt gezegd, jullie krijgen het beloofde land niet te zien vanwege je ongeloof. Vanwege het feit dat je mij niet hebt vertrouwd. En daar gaat dit Bijbelgedeelte over. En het bijzondere, en ik lees die zin nog maar een keer. Er staat, voor volwassenen is er het vaste voedsel. Dus voor hen die inderdaad wel hun verantwoordelijkheid nemen en opgroeien in geestelijke zin. Maar dat is voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan, hun zintuigen door het gebruik ervan, geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus bij volwassenheid hoort onderscheidingsvermogen tussen goed en tussen kwaad. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, omdat helemaal aan het begin van de Bijbel, in Genesis, goed en kwaad nou juist maken dat er afstand komt tussen God en mensen. Als Adam en Eva besluiten te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, worden ze verbannen uit de hof van Eden en raken ze op afstand van hun schepper. En hier staat dat volwassenheid juist te maken heeft met het kennen en het onderscheiden van goed en kwaad. Dus dat is heel bijzonder en apart. En dan de vraag, even aan ons, maar ook aan mezelf. Ik stel iedere vraag die ik aan jullie durf te stellen, ook aan mezelf. Zijn wij goed in staat om te onderscheiden wat goed en kwaad is? En voordat u nou ja zegt, of voordat jij ja zegt, nou, jullie zijn niet allemaal even oud, maar stel je nou voor dat je terug zou kunnen, een jaar of 50, 60 in de tijd. En wat mensen toen goed en kwaad vond. Dan zul je zien dat dat een wereld van verschil is met nu. Kun je je voorstellen dat in de jaren 50 van de vorige eeuw, dus dat is snel geteld bijna 70 jaar geleden, dat op de gereformeerde synode vergaderd werd over het feit of een vrouw nou nylonkousen mocht dragen of niet. Kun je dat voorstellen? Was dat nou goed of was dat nou kwaad? Mijn moeder heeft mij ooit eens verteld, en dat is ook in die tijd en misschien nog wel iets eerder. Mijn moeder is opgevoed met de Bijbel, heel erg behoudend. En dan mocht je niet naar het café, dan mocht je niet naar de bioscoop, dan mocht je niet dansen, je mocht geen make-up op. En al die dingen zullen velen van jullie herkennen. En mijn moeder was al dik in de 20, toen ging ze toch een keer naar de bioscoop, een volkomen onschuldige film in Gouda. En ze vertelde later, ze zegt, ik zat daar en ik dacht, ieder moment kan dit gebouw kan instorten. Vanwege het oordeel van God dat ik in de bioscoop zit. Nou, probeer je dat voor de huidige generatie eens voor te stellen. Wat is goed, wat is kwaad? Dat is nog niet zo eenvoudig. In mijn werk werkte ik ooit eens met iemand uit een andere kerk. En we raakten wat om te praten, naar wat voor kerk we gingen. En hij vertelde waar hij naartoe ging, een hele behoudende kerk. En ik vertelde, hij zei, waar ga jij naartoe? Ik zei, nou, evangelische gemeente, dat vond hij helemaal niks. Dat is Amerikaanse hoepla, christenen, alleen maar halleluja. Dus daar had hij zijn oordeel over klaar. En ik was een beetje geprikkeld, dus ik dacht, nou stel ik hem een vraag. Ik zei, mag ik jou nou eens een vraag stellen? En dat mocht. Ik zeg, 50 jaar geleden mocht bij jullie in de kerk absoluut niemand op de fiets of met de auto. Je moest allemaal lopen. Wie van jullie weet dat nog? Ah, toch een aantal. Hij zegt, jullie wisten absoluut zeker dat dat kwaad was. En nou zijn we 50 jaar verder. En nou is jullie parkeerplaats te klein. Ik zeg, hoe komt dat wat toen kwaad was en niet mocht, nu opeens geen kwaad meer is, dus goed, en wel mag? Ik zeg, hebben jullie een bijzondere openbaring van God gekregen? Of opeens ben je een tekst anders gaan zien? En daar kon hij geen antwoord op geven, wat ik overigens ook wel verwacht had, dat hij dat niet zou kunnen. Maar snap je, hoe dingen in 50, 60 jaar soms kunnen veranderen, dat datgene waar je vroeger van dacht, is goed, wat nu soms van gedacht had, is kwaad. En andersom. Zelfs dingen die in zichzelf niet eens kwaad zijn, kunnen kwaad worden. Je kunt een volkomen onschuldige hobby hebben. En voordat je het weet, zit je eraan vast en is het een verslaving. Seksualiteit, daar is de Bijbel positief over. Maar voordat je het weet, kan dat ook leiden tot een pornoverslaving. Dus goed en kwaad, dat is nog niet zo eenvoudig. En dan zeggen mensen in onze tijd, ja, maar je moet je hart volgen. Mag ik zeggen dat ik dat stom vind? Jezus zegt, uit het hart komen voort, boze overleggingen, echtbreuk, noem maar op. Jeremia schreef al dat het hart niet te kennen is. Dus je hart volgen, daar zit een enorm gevaar in. Of jezelf zijn. Ook dat is niet per definitie goed. Als je zelf zijn los is van regels van de Bijbel, dan kan dat ook tot verschrikkelijke wantoestanden leiden. Dus goed en kwaad is nog niet zo gemakkelijk. Wat is dan wel het goede in de Bijbel? In Matteüs 19 komt er iemand naar de Heer Jezus toe en die zegt tegen hem, goede meester. En de Heer Jezus onderbreekt hem meteen. Hij zegt, wat noem je mij goed? Slechts één is de goede. Namelijk God. Dus het goede in de Bijbel heeft altijd te maken met wie God is. Met het kennen van de Schepper, met het kennen van God. En daar niet kennen in de zin van dat je weet dat God bestaat. Jacobus zou daarover schrijven, dat weet de duivel ook. Maar kennen in de zin van intimiteit. Van werkelijk persoonlijk kennen. En dat lijkt geweldig en mooi, en dat is het ook. En toch heeft dat ook een hele moeilijke kant. Ik moest denken aan Jesaja, Jesaja 6. Als Jesaja een blik krijgt in de hemel en daar God op een of andere manier toch iets van te zien krijgt. Aan de ene kant zegt de Bijbel dat niemand God kan zien en leven. En aan de andere kant krijgt Jesaja daar toch iets te zien van wie God is. En hij ziet allemaal engelen en die engelen roepen heilig, heilig, heilig is de Heer. God openbaart zich voor een stukje aan Jesaja. En wat doet Jesaja? Hij zegt, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Je kunt ook denken aan Petrus bij de wonderbare visvangst in Lucas 5 of 7. Ik denk 7, maar goed, dat geeft niet. Lucas 7, als daar een enorme hoeveelheid vis gevangen wordt, omdat Jezus heeft gezegd dat ze het net aan de andere kant moeten uitwerpen. En de vangst is werkelijk geweldig. En dan lees je, en niemand heeft daar over zonde of wat dan ook gesproken, maar dan lees je dat Petrus op zijn knieën valt voor Jezus en zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Met andere woorden, als wij het goede leren kennen, wie God is, leren wij ook het kwaad in ons eigen hart onderscheiden. Dus alleen maar God kennen zonder goed en kwaad is eigenlijk niet mogelijk. Maar als we het goede gaan zien, gaan we in het licht van het goede ook het kwade zien. En de hele Hebreeënbrief gaat eigenlijk over de Heer Jezus, over zijn offer, dat hij zichzelf geofferd heeft als hemelse hoge priester. En gaat over het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat hij gesloten heeft in de eerste plaats, ik vind dat wel belangrijk om te zeggen, in de eerste plaats met Israël. Wij als christenen hebben soms de neiging om te denken dat God het nieuwe verbond uitgevonden heeft voor ons. De Bijbel zegt wij mogen er deel aan hebben. Maar ook het nieuwe verbond is ten diepste gesloten met Israël. Lees Jeremia 31 bijvoorbeeld daarover na. En ook de Hebreeënbrief heeft daar iets over te zeggen. Dus ik vind het belangrijk om dat te noemen. Wij hebben deel aan het nieuwe verbond, heel bijzonder. Dat God een relatie wil met jou en mij. En dat deel dat hebben wij, doordat wij geloven in de Jezus. Althans, ik hoop dat dat het geval is. En geloof is voor ons dat je gelooft dat God bestaat. Dat je gelooft dat je naar de hemel gaat als je in het offer van Jezus gelooft. En zo kun je nog allerlei zaken noemen. Maar geloof heeft ook iets diepers. Ik las een boek van een Joodse rabbi, waarin hij beschreef dat hij het jammer vond dat dat woordje geloof naar ons westerse christenen toegekomen is via het Grieks. En daarmee ook via het Griekse denken. Hij zegt, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken, zei hij, dat dat woord vanuit het Grieks een andere betekenis heeft, terwijl het natuurlijk ook over geloof in God gaat, maar dat het veel meer bijna wiskundig geworden is. Als ik nou maar geloof, dan doet God dat. En een soort van rekensom. Hij zegt, maar het Hebreeuwse woord voor geloof, emuna, heeft veel meer diepgang. Het heeft alles te maken met de relatie die God wil met mensen, met het verbond. Dus hij vond het jammer dat wij dat vanuit het Grieks gekregen hebben. En zei, vanuit het Hebreeuws heeft dat eigenlijk een veel diepere betekenis, dat woord geloof. Nou, heel de Hebreeënbrief gaat over geloof in Jezus, over zijn offer. En Hebreeën 10 zegt zelfs dat wij binnen mogen stappen in het heilige der heiligen. De plek waar alleen de hoge priester maar eenmaal per jaar binnen mocht. En wij mogen daar als het ware iedere dag thuiskomen bij hem. Door het offer van Jezus. Elke dag opnieuw. Hij is onze hemelse hoge priester. Hij is ons voorgegaan. Dus volwassenheid heeft dus alles te maken met het kennen van God. En dan begrijp je misschien ook een beetje wat Jezus bedoelt als hij zegt in Johannes 17. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. De Heer Jezus draait het daar eigenlijk bijna om. Wij zeggen, je ontvangt eeuwig leven als je in God gelooft. Maar Jezus zegt, als je God kent, dan is dat eigenlijk al het eeuwige leven. Dat is niet alleen maar later als je dood bent. Maar dan is dat eeuwige leven in zekere zin nu al begonnen. Eeuwig leven, kwaliteitsleven. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het kennen van God heeft alles te maken met volwassenheid. En dan moet je eigenlijk meteen daarbij de vraag stellen, in hoeverre kennen wij God dan? En snappen wij dan echt wat hier bedoeld wordt? Ik weet niet of u dat wist, als het over het verbond gaat, dat ook het huwelijk een verbond is. Ik denk dat de meesten van jullie die gedachten wel kennen. Het huwelijk is een verbond van twee mensen. Malachi 2 schrijft daar onder andere over. Twee mensen die elkaar leren kennen en die dan vanuit die kennismaking denken, nou met die ander zou ik best het leven willen delen. Leg ik het een beetje goed uit. En die mensen denken dat ze elkaar kennen en daarom besluiten ze ook om samen verder te gaan. Maar de vraag is, in hoeverre kennen ze elkaar echt? 40% van alle huwelijken in Nederland strandt helaas. Waarvan blijkt dat de prins op het witte paard, waarvan zij dacht dat hij dat was, uiteindelijk niet veel meer is dan een of andere suffert op een ezel. Zo gaan dingen soms. Dus je denkt dat je elkaar kent en dan blijkt toch in de praktijk dat je elkaar niet echt kent. Zo kun je denken dat je God kent, maar waarom zijn er dan zo verschrikkelijk veel verschillen tussen kerken en tussen geloven? Dus de mate waarin wij God kennen bepaalt in zekere zin onze volwassenheid. Nou, ik wil proberen het een beetje praktisch te maken voor jullie. Ik ga weer even terug naar het huwelijksverbond. Ik vertelde aan het begin dat ik terug zou komen op Marianne, mijn vrouw. Mijn vrouw en ik zijn meer dan 47 jaar getrouwd. Dus in dat huwelijksverbond gestapt, om het zo maar eens te zeggen. We hadden geen idee toen trouwens hoor. We waren allebei, toen wij trouwden, niet kerkelijk, niet gelovig. Ik ben wel kerkelijk opgevoed. Mijn vrouw niet, die komt uit het niets, zeg ik wel eens. Dat vindt ze niet goed, je komt altijd ergens vandaan. Maar die had geen gelovige ouders. Ik wel, maar ik had besloten toen al een poos om absoluut niet meer naar de kerk te gaan. Dus, ja, wij trouwden dan wel, maar je kunt je afvragen waarom. Nou, ik zal je drie redenen noemen waarom ik getrouwd ben. In de eerste plaats, ik vond mijn vrouw erg leuk. Dat is denk ik misschien wel de belangrijkste reden geweest. In de tweede plaats, dat deed iedereen in die tijd. Je kreeg verkering, je ging verloven en je ging trouwen. Samenwonen kwam niet veel voor. En ik denk zelfs, als ik voorgesteld had aan mijn schoonvader, die net wat ik zei, niet kerkelijk was, niet gelovig, als ik voorgesteld had om te gaan samenwonen met Marianne, dat mijn schoonvader heel boos geworden was. Dat deed je niet. Het gekke is dat 15 jaar later het zusje van mijn vrouw ging samenwonen en er kraaide geen haan naar. Zo snel veranderen dingen. Dus nou ja, dat was de tweede reden dat ik trouwde met mijn vrouw. En de derde reden was, als ik niet zou trouwen moest ik een militaire dienst. Dus dat was voor mij ook wel een heel geldig argument. Met andere woorden, je stapt ergens in en je belooft elkaar trouw tot de dood ons scheidt, maar je hebt geen idee. Althans, ik niet. En dan nu na zoveel jaar, nou, een jaar of drie na ons huwelijk kwamen we tot bekering. Heel serieus. En tot geloof. Uiteraard in de volgorde geloof, bekering, nou, dat maakt niet uit. Maar wij kwamen tot geloof. En in al die jaren heb ik tijd gehad om erover na te denken. Wat is dat nou precies, dat verbond, wat is het tussen man en vrouw? En wat er ook is tussen God en mensen? Een paar dingen zomaar, waar ik in de loop der jaren over nagedacht heb. In de eerste plaats ontdekte ik in de loop van mijn huwelijk dat trouw zijn aan elkaar in de eerste plaats een keuze is. Niet alleen, maar het is in de eerste plaats toch een keuze. Je kiest ervoor om trouw te zijn. En dat zie je heel nadrukkelijk terug bij God, die ervoor kiest om trouw te zijn aan Israël, terwijl Israël vaak niet trouw was aan God en ook in onze tijd nog niet. En toch is God trouw aan Israël. Dus dat is één. Dus daar kun je in je huwelijk op een of andere manier voor kiezen. Tot op zekere hoogte. Misschien zit je hier wel en zeg je, bij mij is het verbond mislukt. Het is niet goed gekomen. Nou, dat is triest genoeg. Maar ik hoop dat je begrijpt, ik sta hier niet om dat te veroordelen. Maar ik sta hier om vanuit de Bijbel te laten zien hoe God het van oorsprong bedoeld heeft. Dus trouw is een keuze. En de tweede, en dat is eigenlijk nog vreemder, liefde is tot op zekere hoogte ook een keuze. Liefde in onze tijd is natuurlijk heel vaak een kwestie van gevoel. Ik voel iets voor die ander en daarom heb ik haar of hem lief. Maar in de Bijbel zie je dat liefde van God uit een keuze is. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet omdat die wereld nou zo aardig was, zo vriendelijk was, zo leuk was. Nee, God kiest ervoor om die wereld lief te hebben. En daarom snap je dan ook een beetje wat Paulus schrijft later aan de Efeziërs, als het gaat over het huwelijk, over de relatie tussen man en vrouw, dat hij zegt, de man is verplicht zijn vrouw lief te hebben. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Als hij niks meer voor haar voelt, wat ik natuurlijk in pastoraat heel vaak voorbij heb zien komen. Dus liefde is ook een keuze. Wij kennen elkaar, mijn vrouw en ik, al meer dan 50 jaar. We hadden heel vroeg verkering. En ik heb gemerkt dat in de mate waarin je met elkaar omgaat, je elkaar ook beïnvloedt. En op zondagmiddag gaan wij meestal een rondje wandelen in Kinderdijk, zo langs de molens. En dan bespreken we de preek van 's morgens of zo. Of, nou ja, of we kibbelen wat onderweg. Dat doen mensen soms die elkaar 50 jaar kennen. Die kibbelen ook wat. En dan heb ik wel eens tegen mijn vrouw gezegd, ik ben al aardig veranderd naar jouw beeld en gelijkenis. En je snapt wel, dat vindt ze niet goed. Dus zij zegt, nee, het is andersom. En ergens zal de waarheid wel in het midden liggen. Wij beïnvloeden elkaar omdat we intensief met elkaar omgaan. En als je snapt dat de mens geschapen is naar Gods beeld, en wij moeten veranderen naar het beeld van God, dat het belangrijk is dat wij met God omgaan. Dat wij hem leren kennen zoals hij is. En zo heb ik mijn vrouw en mijn vrouw mij in de loop van 50 jaar leren kennen. En ik ben soms nog verrast, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is één ding duidelijk. Ik weet absoluut heel goed wat mijn vrouw goed vindt en wat ze kwaad vindt. Alleen al door de omgang met elkaar. Niet zozeer omdat ze zegt dit deugt niet of dat deugt wel. Nee, gewoon omdat we elkaar kennen, omdat we omgaan met elkaar. Psalm 25 vers 4 zegt zo mooi, de verborgen omgang des Heren is met degene die hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Dus de omgang met God maakt dat we mensen worden die onze verantwoordelijkheid nemen, die groeien in geestelijke volwassenheid. En daar gaat eigenlijk het hele nieuwe verbond over. Dat we de Here leren kennen zoals hij is. Dat, zoals Hebreeënbrief dat op een plaats schrijft, Hebreeën 8 meen ik, dat niet de ene de ander zal zeggen, ken de Here, en dat je dat zou moeten leren van iemand anders. Maar, zegt de Bijbel daar, zij zullen mij alle kennen. Dat is het wezen, het karakter van het nieuwe verbond. Dat vind je door heel die Hebreeënbrief vind je dat terug. Het verlangen van God dat we hem leren kennen. En dat hij een verbond is aangegaan in de eerste plaats nogmaals met Israël. Maar dat hij ook een verbond aangegaan is met u en mij. Dat als wij het avondmaal vieren met elkaar en wij de beker opheffen. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij dit doet. Die drinkt tot mijn gedachtenis. Aan het einde van mijn preek wil ik het voorbeeld gebruiken als het gaat over het verbond. Van het verbond wat God sloot met Abraham. Je hoeft dat niet op te zoeken, maar dat zou je thuis op je gemak eens kunnen doen. God sluit een verbond met Abraham in Genesis 15. U kent dat waarschijnlijk. En daar gebeurt iets bijzonders. God zegt tegen Abraham dat hij een aantal dieren moet nemen. Een geit, een schaap, een rund en een duif. En dat hij die dieren moet doden. Dat zal heel gevoelig liggen in onze tijd. Maar Abraham moet dat doen. En dan moet hij ze zelfs ook nog doormidden delen. Probeer er een beetje over te fantaseren. Dat je dat beeld als het ware voor je ziet. Dus Abraham moet die dieren doden en die moet hij neerleggen. Links en rechts. Zodat er eigenlijk een soort van pad ontstaat. Dan moet je weten dat in het Midden-Oosten ook in die tijd uit buitenbijbelse bronnen wel beschreven is hoe men een verbond sloot. In het Hebreeuws wordt het woordje berit gebruikt. Het verbond snijden. Zo werd een verbond gesloten. Dus daar worden die dieren neergelegd, dood. En Abraham gaat daarbij zitten. En dan zegt de Bijbel dat Abraham in het begin nog die roofvogels die neerstrijken, dat hij die wegjaagt. Maar op een zeker moment dan valt Abraham in een diepe slaap. En dan moet je ook weten dat normaal gesproken beide partijen dat pad namen tussen die gedeelde dieren. Beide partijen. En dat beide partijen dan elkaar van alles beloofden. Ze zeiden, dit zal ik doen, dat zal ik doen, ik zal me hier aan houden, ik zal me daar aan houden. Dus dat is één. Maar dat ze ook vervloekingen uitspraken. Als wij ons niet houden aan datgene wat wij hier beloven, dan mogen wij worden als één van deze dieren. Probeer het je voor te stellen. En zo sluit God een verbond met Abraham. In Jeremia 34, misschien goed voor thuis, kun je dat nog eens nakijken, hoe dat ging. En dan moet je je voorstellen, op een zeker moment valt Abraham in slaap. En dan lees je dat er een vurige fakkel, ik denk dat dat God zelf is, of de engel des Heren, en dat is soms bijna hetzelfde, die gaat dat pad. Terwijl Abraham ligt te slapen. Probeer je dat beeld voor ogen te stellen. Dus er is hier maar één partij die iets belooft. Die andere ligt te slapen. Er is hier maar één partij die belooft dat hij trouw zal zijn aan die ander. Maar er is ook maar één partij die uitspreekt wat er zal gebeuren als één van de beide partijen zich niet houdt aan de afspraak. En Abraham belooft niks. Abraham ligt te slapen. Kun je je voorstellen als de Bijbel zegt dat de straf die ons tevreden aanbrengt, dat gaat over Jezus, was op hem. Dat is het stukje van de afspraak waar Abraham in zekere zin geen deel aan had. God nam dat zelf op zich. Dat als de andere partij zich niet zou houden aan de afspraak, nam God dat op zich dat hij zich zou houden aan de afspraak van het verbond. Hij zou trouw zijn, hij zou lief hebben, hij zou geven. En als de andere partij zich niet hield aan de afspraak, indien wij ontrouw zijn, schrijft Paulus aan Jacobus of aan Timotheus, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dus zo zitten u en ik hier vanmorgen in dit gebouw. Als mensen die deel mogen hebben aan het nieuwe verbond. Wat God ook met jou en mij gesloten heeft. En als je het avondmaal viert, dan kun je daaraan denken. Maar God sloot dat verbond op het moment dat wij, ja, ik zou het maar zo willen zeggen, dat wij daar lagen te snurken. Dat wij sliepen. En toch sloot God dat verbond. Want dat is nou het fantastische van het evangelie. Ook als u en ik falen, en dat doen we, dat God zich houdt aan zijn afspraak. En dat wil niet zeggen dat we dat dan maar moeten laten waaien als we het laten varen. Maar uiteraard daarop terugkomen. Dat beleiden aan de Heer. Maar dat we dan terugkomen in de relatie met hem. Om hem dieper te leren kennen. Werkelijk te leren kennen. Dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige en waarachtige God. Nou, dat wens ik jullie toe voor de komende periode, maar ook voor vandaag. Amen. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel dat u door heel de Bijbel heen, hoewel wij dat soms niet zien en dat soms heel anders lezen, maar eigenlijk door heel de Bijbel heen op zoek bent naar een relatie met de mens die u vanaf het paradijs eigenlijk vaarwel heeft gezegd. En als u zegt, Adam, waar ben je? Dan zegt u dat ook eigenlijk tegen ieder van ons, elke dag opnieuw, waar ben je? En wij mogen ons dan weer bij u melden, Heer. En dan is er altijd een nieuw begin mogelijk. Dank u wel daarvoor. Heer, dank u voor het verbond dat u sloot met Israël. Maar het verbond waar wij ook deel aan mogen hebben. Dat wij een hemelse hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Met als offer zichzelf. Heer, dat blijft zodanig bijzonder dat we daar nooit aan moeten wennen. Dank u wel dat u trouw bent tot in alle eeuwigheden. En Heer, dat bid ik u voor ons allemaal. Dat er een diep verlangen zal zijn in ons hart om u zo te leren kennen. De God van de Bijbel, die ook tegen ons zegt, je mag er deel aan hebben. Je mag binnenkomen in die plek, het heilige der heiligen, waar alleen de hoge priester in het oude verbond één keer per jaar naar binnen mocht. Je mag thuiskomen bij de Vader. Heer, zo wil ik ons allemaal aan u aanbevelen. En u bidden dat wij mensen zullen zijn die zo zullen leven. Vanuit dat verlangen om u te kennen. Heer, ook vanuit dat besef dat als we u kennen, u ons ook helpt om te onderscheiden tussen goed en kwaad. U wil ons zo zegenen daarin. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Amen.